Goedemorgen, middag, avond of nacht en welkom terug bij de Poly Podcast. De eerste Nederlandstalige podcast volledig in het teken van non-monogamie en non-monogame mensen. Ik ben Isabel Jensen en op het moment van opnemen, dat is 10 juni 2020, zitten we midden in het moment dat de Black Lives Matter movement ook in Nederland, maar internationaal überhaupt, voet bij de grond heeft gekregen bij heel veel mensen. Ik vind het belangrijk om aandacht te besteden aan het feit dat BLM op dit moment groter aan het worden is en dat veel meer mensen bezig zijn met antiracisme, omdat racisme in elke community een probleem is en ook zeker de polyamoreuze of non-monogame community is daar niet wars van. Wat ik goed vind om hierbij te vertellen is dat deze podcast altijd bedoeld is geweest als een database van verhalen en niet als een manier om mezelf te centreren. Maar dat veel van die verhalen toch ook wit of in ieder geval niet zwart zijn geweest. Niet allemaal, maar ze zijn het wel. En nu kan je denken, maar het is een podcast, wat maakt dat uit? Het gaat ook om het feit dat je verhalen hoort van verschillende mensen met verschillende ervaringen. De meeste mensen die mij iets actiever volgen dan alleen via deze podcast weten dat ik al een aantal jaar op Kick-Out Zwarte Piet protesten kom. Het is zo geweest dat er mensen zijn uit de non-monogame community die toen ik dat in 2017 of 2018 deed, mij daar via Facebook messages op hebben aangesproken dat zij vonden dat als voorzitter van de Stichting Polyamorie Nederland ik me niet diende uit te spreken tegen een racistische karikatuur als Zwarte Piet. Omdat dat slecht zou zijn voor het politieke standpunt wat we innemen als stichting. En dat het idee van mij als voorzitter die tegen Zwarte Piet is slecht zou zijn voor het beeld wat mensen hebben van polyamoristen of non-monogamisten. Dat is iets waar ik het toen al niet mee eens was en nu nog steeds niet mee eens ben. Maar het laat wel heel duidelijk zien hoeveel racisme er ook binnen deze community nog is. En hoe uitgesproken dat ook is geweest, ook de afgelopen jaren. Ik heb nooit mijn mening hierover onder stoelen of banken geschoven. En dat is niet iets waar ik mezelf schouderklopjes over wil geven. Het is iets waarvan ik alleen maar denk, ik had eerder jullie als luisteraars en dit platform mee moeten nemen in een antiracisme zoektocht en leerschool, I guess. En dan mag je zelf vertellen wie je bent.
Ik ben Giovanni, ik ben 32 jaar, ik ben geboren getogen in Rotterdam. Dat vooral.
Hobby's?
Schrijven, bezig zijn met muziek, theater, et cetera.
Cool. Kennen we je ergens van?
Look How It Does It.
We doen wel Instagram in de descriptie. Ja. En wij hebben al heel lang geleden met elkaar contact gehad over een podcastopname maken. Want jij wilde iets aan mij uitpointen eigenlijk. Je had een paar vragen aan mij. Zo begon het ooit.
Ja, ik had heel wat vragen. Maar het eerste, zover ik nog herinner, de eerste vraag was, waarom zijn er voor wat mij opvalt vrij weinig gekleurde open polyamoreuze stellen. Als ik tv kijk, dan zie ik altijd wel een stereotyperend beeld terugkomen van bepaalde mensen. Het kon dan monogamous zijn of polyamorous zijn. En het is altijd of heel erg elite of heel erg hippie. Of het zijn altijd En ik merk ook wel dat de reacties die ik terugkrijg als ik het vertel, die zijn redelijk apart te noemen.
Ja.
Ik denk ook dat in Amerika, want de filmpjes die je dan opzoekt over polyamory, die komen uit Amerika. En daar lijkt het meer geaccepteerd dan hier. Dus daar zit ook wel een verschil in. Maar ik heb ook wel het idee dat in Nederland, waar we toch wel open-minded zouden moeten zijn en waar we toch wat vrijer zijn dan de rest,
zeggen we.
Zeggen we. altijd wordt aangehaald. Ja, dit is het eerste land waar het homohuwelijk. Dat is altijd ja, het eerste argument.
Ja, daarna is niks meer gebeurd. Ja.
En ik krijg toch wel hele rare reacties terug. Bijvoorbeeld een platform als Tinder. Als je daar... ik heb het al eens eerder het afvoerputje van de datingwereld genoemd. Daar krijg je echt reacties terug. Dat op het moment dat je vertelt dat je polyamorous bent. Sommige mensen lezen niet eens. Als mensen dan lezen, dan is het zo van... dan hebben ze het gelezen, maar dan weten ze niet wat het is.
Hmm.
Dus dan krijg je de vraag... dan vertel ik van, vraag ik van, heb je het wel gelezen?
Want wat heb je erin staan?
Nou, dan staat bij mij echt met grote koeien letters... read carefully, polyamorous,
yeah.
Ethical non-monogamous. Net met allemaal echt nog extra warnings met grote emoticons, et cetera.
Wordt echt duidelijk.
Echt van heel duidelijk. Gewoon
het is niet met, een schaamding. Nee.
Ook gewoon Google het, als je het niet weet. En dan, dan heb je een match. En dan op een gegeven moment zegt iemand... dus de vraag van, hey, heb je het wel gelezen? Weet je, dat kwam... Ja. Dan is de eerste volgende vraag. Hoe lang ben je single? Wat in principe zou kunnen... Maar,
sure, er zijn mensen die zich dat allebei noemen.
Alleen het is zeg maar... Je weet eigenlijk wel dat iemand die dat vraagt...
Het niet heeft
echt begrepen.
Tenzij goed op kijkt. Er zijn mensen die natuurlijk single zijn en hebben besloten... Oké, ik ga nooit meer monogamie doen. Dus, maar dan zou je niet zeggen... Ik heb dat of ik ben dat. Dan zou je zeggen, ik zoek dat. Of
iets, ja, precies. Ja,
iets vager, ja.
En op het moment dat je dan zegt van, nou ja, dit is wat ik doe, dan leg ik dan heel erg babytaal uit. En dan is het opeens van, oh, je bent een schande voor ras, nationaliteit, of tenminste afkomst. Onze mannen, die claim van opeens van... Ja, je brengt onze mannen ten schande. Dat ik denk van...
Oef, dat zeggen anderen. Dat zeggen vrouwen van kleur.
Ja, daar word ik al sowieso heel naar van. Daar moet je een blanke meid voor zoeken. Want die hebben geen zelfrespect.
Oh, ja.
Dat soort dingen. En dat heb ik dusdanig vaak gehoord. Dat ik denk, dit is echt wel iets wat leeft.
Het kan geen toeval meer zijn.
Het is echt gewoon iets wat... Wat echt gewoon bij mensen in een gedachte zit. En toen dacht ik van, het kan echt niet zo zijn dat ik de enige ben op aarde.
Enige zwarte man in Nederland die non-monogaam is.
Dat kan, of tenminste openlijk natuurlijk. Maar dat kan niet. Dat weet je. Dus dan wordt het al een soort van, hoe komt het dat zo is? En als ik dan gesprekken aanga met mensen... gewoon die wel gewoon normaal reageren... Dan...
Want anders ga je überhaupt het gesprek niet voortzetten, ga ik vanuit.
Ja, dan krijg je altijd wel een... leuk. Niet voor mij, maar moeilijk lijkt me en dat soort dingen.
Ja, de standaardreactie.
Dus,
ja.
Het zit ook wel een beetje een stigma op, denk ik. De antwoorden als... maar het is toch normaal voor jullie?
Mm-hmm.
Die, wat jullie ook mag zijn, die kan ik op zich wel invullen, maar... maar dan mogen de vrouwen mogen zeker niks.
Oh ja, fascinerend. Van, meteen een soort van, dus het zal wel seksistisch zijn. Ja,
ik weet niet. Er zitten dusdanig veel... stigma's en denkbeelden bij waarvan ik denk, waar komt dat vandaan?
Dat stigma.
Ja, en op een moment, tenminste, kan wel dingen bedenken, maar het is zo groot en het is blijkbaar zo'n logisch denkbeeld, dat ik denk dat ik het zelf niet meer begrijp.
Nee, dat je het zelf niet meer kan plaatsen. Ja. Want als je dat stigma een soort van zou gaan uitpakken en je zou mogen speculeren, ook al heb je het zo vaak meegemaakt dat je eigenlijk al zeker weet wat het is.
Nou ja, kijk, sowieso bij Surinamers wat vaak genoemd wordt is de buitenvrouw. Maar ja, dat is gedoogbeleid. Dat is niet echt acceptatie.
Mm-hmm.
In die zin wordt ernaar gekeken. Gebroken gezinnen worden vaak wel opgenoemd. De reden dat er gebroken zinnen zijn vaak is door vreemdgaan. Dat is een van de grote redenen dat die gezinnen gebroken zijn. Maar ook gewoon het beeld van. Gewoon echt het beeld, populair, gewoon wat je ziet in videoclips, films. En dat wordt maar bevestigd. En dat is stoer om te benoemen dat je veel vrouwen hebt, los van het feit of je het nou polyamorous noemt of niet.
Ja, of dat je het gewoon doet. Ja.
Ik denk dat als heel veel als rappers naar buiten zouden komen, zouden zeggen, ik ben polyamorous, dat klinkt een heel stuk minder gangster dan ik heb heel veel vrouwen. Dat is niet stoer. Daar krijg je niet veel street cap mee, denk ik.
Ik helemaal hier voor rap over polyamorie. Ik bedoel, hit me up.
het zou echt, ik geloof echt wel dat het bestaat.
Geweldig vinden.
Ik denk echt wel dat het bestaat. Volgens mij heeft App Soul daar een nummer over, maar dat moet ik even opzoeken. Maar
zetten we in de show notes. Ja.
Maar ik denk dat er een. Ik denk dat daar vooral het stigma vandaan komt. En voor mannen wordt het dan wel net iets meer geaccepteerd. Want om ook een negatief stigma. Dus ja, jullie zijn toch al zo. Dus ja. Ik had niks anders verwacht.
Is er een extreem mannelijkheidsideaal in verweven, wat dan er nog bovenop komt?
Zo. Juist. Ja. En het is ook de reacties die je erop krijgt, die positief tussen haakjes zijn. Zijn echt zo van, oh ja, tof man, box. Dat ik denk, nou, ik hoef jou geen box te geven.
Dat is niet omdat wat ik wil.
Het is niet een soort van stoer doen dingetje of zo. Of bij vrouwen, oh ja, tof, op zijn minste ben jij eerlijk.
Eigenlijk, ik ga ervan uit dat er op mij wordt vreemd gegaan, maar jij bent eerlijk.
Dus dan word ik in diezelfde categorie geplaatst als.
Alsof er dus geen één optie is waarin een zwarte man niet op je vreemd gaat.
Ja, dus dat is al een dat is al iets waarvan ik denk, ik snap het wel. Maar het is wel, het is, nou ja, confronterend niet, maar wel een soort van raar. Een soort van.
Ik merk heel erg bij mezelf dat ik weet dat er mensen thuis zitten en die denken alleen maar, ja, maar dit is toch ook een beetje zo. Dat er zijn, dit zit zo diep bij mensen. En daarom, ik vind het ook belangrijk om op dit moment niet soort van verbaasd te zijn op wat jij vertelt. Want het is niet verbazingwekkend.
Ja.
Dat zien we de afgelopen weken, maanden, jaren, decennia. Het is niet meer de tijd om verbaasd te zijn over dit soort dingen. We weten dat dit bij mensen speelt.
En het is ook tricky om. Kijk, ik zou de laatste zijn die gaat ontkennen dat er op zich redenen kunnen zijn om dat te bedenken.
Mm-hmm.
Alleen het, zeg maar, zo groot maken van, nou, ik ken dat van die situaties, dus iedereen is zo, is wel heel extreem. Ja, dat is wel heel pittig.
Het is zo'n vorm van iedereen over één kam scheren.
Ja.
Want ook dat zo hechten aan, eerst aan man zijn en dan aan zwart zijn. En dan dat je het aan alles gaat hechten om maar een excuus te vinden waarom iemand op een bepaalde manier zou handelen, is gewoon zo vreemd. En toch doen we het de hele tijd allemaal, omdat die hersenen zo van, oké, ik moet dit categoriseren.
Ja.
En het heel erg otheren. Zo van, ik vind dit al, die monogame witte persoon is dat van, ik vind het al vreemd.
Ja.
En nu vind ik het nog vreemder. Dus ik ga het bij iemand anders plaatsen, zodat ik niet hoef te dealen met mijn shit.
Juist.
Maar,
Wat je ook trouwens ook vaak hebt, is dat wanneer als het gaat om contacten met witte vrouwen, dan krijg je heel vaak, als je als vraag, oh, je vriendin, en hoe ziet ze eruit, et cetera. Dan krijg je ook wel eens de reactie van, zo voor het soort van, dat het bijna zielig is. Zo van, ze wordt gedwongen.
Zodra, er zit een verschil.
Nou ja, het wordt wel eens, ik merk wel dat het niet altijd, hoor, maar ik merk wel dat er mensen zijn die zodra je een relatie of friends with benefits met een donkere vrouw hebt, dan is het gewoon van, oh ja, standaard. Soort van, oké. En zodra het is met een witte vrouw, dan word je, krijg je heel erg een soort van... Oh, een soort van, wat is zij raar? Gewoon dat zij dit toelaat, joh. Ja. Dat soort dingen. Het is, ja, het is heel bizar. En het is een... Iedereen heeft daar een... Er is iets bij iedereen in zijn gedachten. Iets kleins wat wakker wordt op het moment dat zulke dingen aan het licht komen. En ja, ik kan er moeilijk de vinger op leggen, zeg maar.
Ja, wat het is, bedoel je?
Wat dat is.
Behalve gewoon blatant racism, ja. Zeg maar. Ja.
En ja, wat de oplossing er is om daaraan... Ja. Want er zijn ook weinig voorbeelden waardoor het geaccepteerd zou worden.
Ja, want daar begon inderdaad eigenlijk ons gesprek mee. Van, ja. Hey, waar zijn mijn voorbeelden? Ik heb ze nodig. En toen was ik van, oké. Okay. Wil je het zelf zijn, maar ja.
Ja, het is... nou ja, ik zou niet zozeer zelf de posterboy willen zijn van. Nee. Want sowieso, van wat je ook posterboy bent, je hebt altijd wel gewoon... ja, alles wat aan jou kleeft, kleeft tegelijkertijd aan dat... waar jij de posterboy van bent.
Ja.
Dus het maakt dan geen reet meer uit als jij... zeg maar, als jij iets verkeerds doet in je leven... dan is dat meteen een onderdeel van dat wat je doet.
Waar je voor staat.
Ja. Ja. En ik denk dat als je... Ik denk dat... Ten eerste een rolmodel zijn, daar word je voor uitgekozen. Ik denk niet dat je een rolmodel moet willen zijn, maar dat... Je bent gewoon voor iemand een rolmodel, ongeacht wat je doet. Of je nou de goede dingen of foute dingen doet. Je bent een rolmodel voor wie je bent. Maar daarnaast denk ik dat het wel mee zal helpen... dat als je de goede dingen doet, wat dat ook mag zijn... ik denk dat als Barack Obama gewoon polyamorous was geweest... dan hadden we opeens een hele andere, heel ander beeld van... wat het is. En dan zou het veel sneller geaccepteerd zijn. Want dan is het opeens normaal. Want hij doet het.
Ja.
En ja. Hoe laag je op die ladder staat van wat je ook bent.
Mm-hmm.
Dan wordt er toch eerder over je heen gescheten. Ik bedoel, rappers die het zijn. Ja, je wordt toch al in een soort van hoek gedrukt. Wanneer je
dus je moet een aantal dingen doen. Ja. Ja.
Dus... ja, die voorbeelden, kijk, voor mij persoonlijk, het is niet dat ik ze nodig, maar ik vind het wel jammer.
Dat
ze er niet zijn. Of tenminste, waarschijnlijk zijn ze er wel, maar niet openlijk.
Ja, precies. Maar dat gevoel heb ik überhaupt, denk ik, met voorbeelden voor ethisch non-monogaam zijn.
Ik had gehoord...
Moeten we het echt doen met Peter R. de Vries?
Weet je, kijk, het is wel iemand... Het is, nou ja, weet je, in die zin, het wordt dan een soort van omdat hij het is en hij is betrouwbaar, dan krijg je meteen een stempel van, oh, oké, ja, nou ja, Peter de Vries.
Zit gewoon bij RTL Boulevard.
Ja.
Dat
ja,
is gewoon dus, normaal.
Ja, dus maar, weet je, dan ja. Wordt het al een soort van, ja, hoe geaccepteerd, het ligt echt ook echt aan wie is die poorste boy.
Ja. Dus het gaat inderdaad om wie het is
ja.
En wat er nog meer aan die persoon kleeft, zoals ja. Je net ook zegt. Maar kunnen jij en ik ons herkennen in een Peter R. de Vries?
Niet echt. Het is niet nee. Dat ik... Nee, nee. Niet, persoonlijk niet echt.
Nee, ik ook niet. Helemaal. Nee. Niet.
Maar ja, weet je, het lijkt dat we het daarmee moeten doen. Eerstkomende...
Ja... Nou, en dit is iets waar ik überhaupt heel erg altijd over struikel of twijfel. Je krijgt natuurlijk vanuit de media, als er gevraagd wordt... We hebben een non-monogaam persoon nodig, wat al 10 jaar geleden geen onderwerp was. Maar goed, er is dan ruimte, die wordt dan gecreëerd en die wordt je dan gegeven. Maar het is dan wel altijd, we zoeken een vrouw met twee mannen.
Yeah.
En daar zit eigenlijk natuurlijk ook wel onder, waarin onze lezers zich kunnen herkennen. Dus inderdaad ook wit, blond, blauwe ogen.
Yeah.
Heb je die voor ons? Het liefst ook niet al te oud.
Ja, maar dat is, hoe dat vaak ook gaat, is ook een beetje via... hoe noem je dat? Van die castingbureaus. Ik krijg ook wel eens van die mails binnen van castingbureaus en dan zoeken ze voor een reclame, nou ja, een bepaald type. En ik weet ook nog eens een keer dat ik een mail binnenkreeg van wij zoeken een Antilliaanse man voor een scène bij een bruiloft. Toen dacht ik van, ik reageer niet. Ten eerste, ik ben niet Antilliaans, dus dat. En toen werd hij, toen stuurde ze hem nog een keer op dezelfde dag. Toen dacht ik van, oké, hebben jullie dusdanig weinig mensen dat jullie de mail gewoon nog een keer sturen? Toen werd het, we zoeken Antilliaanse of Surinaamse mannen voor een bruiloft. Toen dacht ik van, really?
Je meninglijst is één persoon of niet?
En toen werd het gewoon daarna, gewoon de dag daarna, we zoeken donker. Toen dacht ik van, wauw, echt gewoon, jullie zijn echt...
Dat maakt jullie echt niet.
Het is echt wanhopig gewoon. Dus ik denk dat het ook een beetje... ze zoeken ook naar het profiel wat aantrekkelijk is om naar te kijken. Zo, zij hebben natuurlijk een beeld ervan. En ik moet ook zeggen dat in de docus die ik heb gezien... vanuit Nederland en Europa... Het is altijd wel mensen waarmee je op zich wel kan relaten op een... Nou ja, gezelligheidslevel. Het zijn nooit mensen waarvan je denkt, oh, wat een naar persoon.
Nee, zelfde vibe bedoel
je. Ja, dus ja. Het is altijd wel, het is makkelijk te behappen.
Want ja, welke vibe is dat dan precies inderdaad?
Het is een soort van, er hangt altijd wel een soort van, oh vrij, oh wat fijn, oh leuk. Maar het is wat dat betreft, net zoals de postcode loterij, die wordt altijd gewonnen door hetzelfde soort mensen. Ik heb nog nooit Gaston ergens gewoon in de Belmer of ergens in Spangen zien lopen. Van, we zijn hier bij de familie Fortes. Dat gaat niet gebeuren. Wat wel kan.
Nee, en dan is de logica tussen aanhalingstekens die je dan terugkrijgt van mensen altijd, ja, maar die doen misschien dan niet mee. En denk ik,
Ja.
Misschien. we hadden het net ook heel even over inderdaad, er is wellicht een reden om iets te vinden.
Ja.
Nou, dan is dan ook onze plek, denk ik, om dat ook onderuit te schoppen. Ik ben opgegroeid op Curaçao. Dus ik heb ook inderdaad als heel jong kind hoorde je al dingen over bijvrouwen. De bijvrouwen. En dat is mij ook inderdaad zo heel erg meegegeven van, dat is hier, maar dat is straks in Nederland, ga je dat niet meer horen.
Yeah.
En toen was ik al, oké, prima. En je bent kind en je neemt dat aan en je doet dat. En over tijd kom je dan in Nederland en erachter van, hier gaat iedereen ook vreemd.
Yeah.
Maar er is inderdaad geen gedoogbeleid. Er is niet een soort systeem omheen gebouwd waar mensen ermee omgaan. Allebei niet oké, allebei niet polyamorie zoals wij het nu doen, of zoals ethisch zoals we het nu doen. Maar het is hetzelfde systeem.
Ja.
Mensen komen de afspraken die ze hebben niet met elkaar na, right?
Ja.
Oké, goed. Hebben we dat in ieder geval ook even uit de wereld geholpen. Zie dat het hetzelfde is, dat als je in Nederland een monogame relatie hebt en je gaat vreemd, exact hetzelfde systeem. Precies hetzelfde. Het enige is dat er wellicht een soort gedoogidee over is. Goed, nou, die gehad. We hebben het heel erg gehad over reacties van mensen als je ze vertelt, hey, ik ben polyamoreus, of op inderdaad het afvoerputje van online dating op Tinder. Zijn er voorbeelden waarop het wel goed ging binnen de community of erbuiten?
Zeker. Dan verbaast het mij ook gewoon dat... Dan verwacht ik eigenlijk een negatieve reactie en dan krijg ik een positieve reactie.
Wat ook niet echt.
Ja, dat ook niet.
This is where we are at this point.
Maar dat mensen gewoon heel openstaan en het eigenlijk ook wel logisch vinden en het begrijpen. En eigenlijk in principe nog niet heel erg over na hebben gedacht. Maar wel denken, ik zie hier wel de logica van in. En ook vaak bij hunzelf afvragen van, zou ik dit kunnen? Ik heb vaker met emoties gespeeld of met gedachten gespeeld van hoe zou het zijn als ik in die of die situatie zou zitten? En dan begin je een interessant gesprek. Ja. En dan is het wel altijd van, ik wil ze altijd wel eigenlijk met een voet in het badje gaan voelen.
Met een klein teentje. Ja.
En dan... meestal blijf je er ook wel eventjes in. En is het zo van, ik kijk wel even wat mijn weg is. Want dat is natuurlijk heel breed. En de ontwikkeling in los van dat je accepteert dat je ethisch en non-monogaam bent, is daar nog een ontwikkeling daarna van hoe geef je dat vorm, et cetera. Dus er zijn zeker, zeker veel positieve reacties. Het is alleen, je moet die mensen echt tegenkomen. Mm. Je moet wel echt, en ik denk ook dat het eraan ligt waar je ze zoekt. Kijk, het platform wat ik net opnoemde, dat is misschien niet, tenminste voor mij niet, het platform om het te vinden. Mm. Maar ik heb ook genoeg gesprekken gehad op straat. En dan heb je gewoon, dan ben je ten eerste face-to-face. Dus ik denk ook dat het een stuk moeilijker is om heel erg te gaan schreeuwen in iemands gezicht.
Kan niet je caps lock altijd.
Ja. dan wordt het al van. Dan merk je ook wel als iemand het er niet mee eens is. Maar dan heb je in ieder geval nog een goed gesprek. Dus dat is ook wel een verschil. Maar er zijn zeker, zeker goede reacties.
Chill. Fijn om te horen dat het niet allemaal naar is. Want we doen hem nu andersom dan ik hem normaal doe. Maar dat is ook prima. We hebben eerst een heel belangrijk punt uit de weg even geholpen. Zeg maar, hallo, y'all are racist. Work on it. Hoe ben je ooit begonnen aan eerst non-monogamie, dan ethische non-monogamie?
Oké. Nou, non-monogamie, dat was gewoon, net zoals de meeste mensen, word ik gewoon geboren met het idee, man hoort bij vrouw en die horen bij elkaar. En, nou ja, het standaard Disney verhaal.
Ja, en daarna 80 jaar samen.
Ja, en dat werkt al vrij vroeg niet voor mij. Ik ben op een manier opgevoed die op zich best wel hard was. Waar ik wel mee om kon gaan. Maar emotioneel werd het heel moeilijk. En ik merkte dat ik ben mentaal op zich best wel veel gebashed in mijn opvoeding.
En daardoor omlaag gehaald?
Veel omlaag gehaald. Ik was niet echt de zoon van, meer het project van. En,
moeder.
Ja. En wat krijg je dan? Op het moment dat je iets positiefs doet, dan wordt dat de wereld ingeslingerd. Mm. Maar op het moment dat je iets negatiefs doet, dan hangt er een soort schande, een schaamte over je. En nou, dat merkte ik. Ik had daar in principe ook wel een soort van scheid aan. Maar op een gegeven moment merk je dat als je een positieve vibe of energie krijgt bij iemand, dat trekt dusdanig veel aan, omdat het eigenlijk niet normaal is. Tenminste, wat ik ken is dat je alleen maar omlaag wordt gehaald. Mm. Dus als je dan eens een keer goed gaat, dan denk je, nou, dan ga je er helemaal op in. En het was ook niet eens op zulke momenten dat ik echt verliefd was. Maar het was meer, dit is zo fijn, hier blijf ik hangen.
Want deze persoon vindt het goed wat ik doe, dus ik blijf.
Ja, en dat kon gewoon, om gewoon iemand kon je aardig vinden. En dan op een gegeven moment, van het een komt het ander. En totdat je daar een soort van kritische toon krijgt, wat in principe normaal kan zijn.
Je kan alleen, op een gegeven moment gewoon elkaar tegenkomen op een punt. Ja.
Alleen, het was bij mij altijd, alles wat kritiek is, identificeer ik met gewoon gebashed worden. Mm. En dus dan was het voor mij, als ik ergens anders die positiviteit kreeg, dan was ik daar. Nou, dat was bij mij echt, eilandje hoppen, zeg maar.
Een soort van confrontatie vermijden. Ja. En tegelijkertijd ook alleen maar aangetrokken worden door sunshine en happiness.
Juist. Ik kon niet echt heel erg, negativiteit was bij mij heel snel en eigenlijk nog steeds wel tot een zeker punt een ding om het te vermijden. En op een gegeven moment merkte ik dat ik, daar maak je aardig wat relaties heb ik daardoor kapot gemaakt. En ik had ook wel door dat dat niet goed was. Maar ik had, wat ik niet door had, was dat er andere opties waren.
Nee, want we hebben dat sociale contract met z'n allen. Ja. Je bent monogaam. En als je dat niet bent, dan is het fout.
Precies. Ja. En op een gegeven moment dacht ik ook na het zoveelste keer van, er moet echt wel iets gewoon mis met me zijn. Mm. Totdat er uiteindelijk gewoon tegen me werd gezegd van, joh, je doet best wel moeilijk. waarom kijk je niet naar deze en deze opties?
Wie zei dat?
Dat zei een vriendin waarmee ik destijds omging. En dat zei een behandelcoördinator die mij... Dus toen dacht ik van, ja, dat is heel relaxed. Dit klinkt heel erg goed. Hier kan ik wat mee.
Alleen zij wisten dat er opties waren.
Zij dachten gewoon, denk ik, wat vrijer na dan ik. Ik had mij altijd in een relatie gewormd op een hele... Eigenlijk ook niet eens waar ik per definitie in wilde zitten of zo. Maar ik was gewoon een soort van verslaafd aan die positiviteit.
Ja, want wat leverde aandacht. Je dan van jezelf een soort van in om die positiviteit te ontvangen?
Ik dacht, er was eigenlijk als ik dan al ergens in zat in een relatie en daar was iets negatiefs. Dan vond ik precies dat gedeelte wat ik negatief vond, was bij iemand anders heel erg positief.
Oh, ja.
En het was niet echt dat dat per se positief was, maar dat miste ik in de ene relatie. Dus dan wordt dat heel erg gehighlight ergens anders. En dan zie je de rest niet, dat alle anderen. Dus daar ga je dan op in. En ik ben heel erg impulsief.
Een soort van 100% idee.
Juist.
Van hier mist 5%. Oh, precies, die 5% zit daar.
En dat gaat gewoon gevoelsmatig. Het is een klacht die je in je hoofd hebt. En dat vang je gewoon op ergens anders. En dan ben je daar. En dan stort je daar helemaal in. En dan zie je wat daar allemaal mis is. En er is altijd wel mis. En het is ook niet echt dat ik bij mezelf dacht, misschien wordt het tijd om gewoon aan mezelf te werken en te kijken, wat heb je nou echt nodig? Het was meer zo van overleven van eiland naar eiland ergens. Ja.
En de meeste mensen zitten er toch heel lang een soort van in met, maar ik voel dit van binnen dat ik dit wil.
Ja.
Dus tuurlijk loop ik daarachter aan.
Maar het was ook niet dat ik nadacht van in de relaties waar ik zat, waar er meer en waar echt een gevoel van houden van was, of in ieder geval een dieper gevoel dan lust. Daar zat ik in en daar wilde ik in zitten en ik verbrak het ook niet, zeg maar. Het moest altijd verbroken worden. En op een moment, eigenlijk had dat al mij aan het denken kunnen zetten en eigenlijk had ik daar al best wel een indicatie van.
Ja, de red flag was al daar.
Ja, het was in principe ook wel logisch als je weet dat je een gevoel hebt voor meerdere. Is het op zich logisch dat je uiteindelijk richting polyamorie komt. Alleen, ik zag dat niet.
Nee, maar ook, tenminste in mijn ervaring, het bestond niet.
Nee,
het klopt. Het was niet, maar het bestaat al sinds mensenheugen is natuurlijk. Ik bedoel, mensen kunnen gewoon afspraken met elkaar maken.
Ja.
En daar hebben we nu dan een woordje voor. Maar zolang niemand een keer iets uitlegt, of je komt een keer een artikeltje tegen, of je ziet het op tv, het komt niet in je op. Het zit zo diep.
En zelfs dan nog, als je het ziet, dan is het ook nog... en is dit voor mij... Kan ik hiermee naar buiten komen? Want ook op internet, alles wat ik zag op internet, kwam uit Amerika. Dus het was ook zo van, oké, dit maakt sens. Alleen maakt dit sens voor mij in dit land...
Hoe vertaal deze ik cultuur, dit naar Rotterdam?
Precies.
En
dus, en ook gewoon de gedachte erover, hier zijn we toch een stuk nuchterder.
Ja, ja.
En het is toch gewoon van, oké, dit is gewoon vreemdgaan. Dit is gewoon een excuus om...
Dit is een Amerikaans excuus.
Ja.
Of een Amerikaanse manier van omgaan met vreemdgaan. Hoe ben je daarover gaan nadenken? Ik vind dat best wel interessant, inderdaad, als je eerst alles... uit de US zo ziet.
Het is op een gegeven moment... doordat... door hoe ik met relaties omging... dat was dusdanig... ook wel op een gegeven moment... groot deel van mijn leven. Dat nam zoveel... ruimte in beslag, mentaal. Waardoor het ook een ding werd... waar ik twijfelde aan mezelf. Van, klop ik wel?
Omdat er zoveel...
Ja, omdat je op een gegeven moment... meer omdat je als jij heel veel kapot maakt... dan ga je op een gegeven moment ook twijfelen van... spoor je wel, zeg maar. Is dit wel...
Omdat je zoveel mensen pijn doet.
Ja, ja, en het is ook... Natuurlijk, het is niet dat je van het ene... Het is niet dat je nul controle erover hebt. Maar voor mij voelde het echt zo van... op het ene moment ben ik hier en op het andere moment ben ik daar. En als ik dan terug ga denken, hoe ben ik hier gekomen?
En dit was niet wat ik met mezelf had afgesproken. Ja. Of met iemand anders.
En dan zit je er en dan moet je gaan uitleggen. Ja, ik wilde dit niet, maar het gebeurde zo.
Je voelt je zo onderhevig opeens aan een soort van dingen waar je helemaal niet over bent gegaan.
Ja, maar het is ook heel lomp om iemand uit te leggen van... Ik weet niet hoe het is gebeurd.
Ja, en dan voel je echt zo die klassieke filmvreemdganger. Van, ja. Ik weet het niet meer hoe dat is gebeurd, maar opeens zat ik er bovenop. Ja, ja. Geen idee.
Het voelt ook echt enorm lomp. Maar als je op een gegeven moment, als ik dan ook zelf bij mezelf ga nadenken, hoe kwam ik tot dit punt? Dan is het gewoon echt een blackout.
Dus er is ook geen... keuzeproces, wat heel slap klinkt als excuus, maar het is er op dat moment niet. En terwijl, nu voelt het alsof ik de hele tijd wel een keuzeproces heb.
Wat denk ik ook wel komisch is dat als ik vroeger, op een moment dat ik echt een soort van de piek van vreemd gaan zat, toen had ik echt in mijn hoofd van, oké, check jezelf, je motief van waarom gebeurt dit? Als je een vibe voelt, als ik de tram instap, heb ik een goede vibe met iemand en je kijkt naar elkaar, probeer iets uit te schakelen. Met dat idee stap je gewoon je huis uit, je zit in de tram, weg idee. Ja. Dus dat soort dingen ook. Ik heb echt,
je bent echt dingen gaan proberen.
Ik ben op een gegeven moment omdat ik ook met mezelf ging bewijzen van, nou, ik kan dit gewoon. Dit is echt gewoon, ik kan gewoon monogaam leven zonder. En ik heb me dat heel lang verteld. En
lukte het in die tijd ook beter?
Je bent wel heel bewust bezig met contact vermijden. Mm. Zelfs contact waarvan jij, dat wat heel arrogant is, als iemand gewoon aardig tegen je doet.
Oh,
dat wil niet zeggen dat iemand echt geïnteresseerd in je is of meer van je wil. Maar op een gegeven moment ben je op dusdanig een level dat je gewoon vrouwelijk contact gewoon echt gewoon vermijdt.
Ja, omdat gewoon je gewoon denkt van,
ja, je denkt van, nou ja, als ik hier wat bij voel en daar komt, want je bent gewoon 6 stappen verder aan het denken.
Ja.
En dat is gewoon totaal onrealistisch.
Terwijl die persoon vroeg gewoon of je koffie wilde.
Ja, ja, gewoon echt gewoon...
Dus dan word je ook een soort harder persoon. Of een soort van...
Ja, je wordt sowieso... Ik word wel een veel harder persoon. Maar wat grappig is, op het moment dat je accepteert dat je ethisch non-monogaam bent, dan is heel veel opeens een heel stuk minder spannend. Het is echt gewoon...
Dus ergens was je ook jezelf aan het...
Het was echt... Daar waar je heel veel probeert te censureren op het moment dat alles mag, dan is het een soort van... Het is allemaal niet meer zo spannend. Het is allemaal... Okay. Er gaat een bepaalde laag ook vanaf. Ik denk ook een soort van trail, de adrenaline.
Ja, van het vreemdgaan of van het...
Het is allemaal... Ja, het is, het is spannend.
Het is bijna kattenkwaad, hè?
Ja. En op het moment dat dat niet meer... dat het allemaal... Dat het tenminste... Dat bepaalde dingen weer mogen. Dan valt het allemaal weg. En dan kijk je ook door een bepaald soort... een act heen.
Maar vind je het niet jammer dan, dat dat weg is?
Of
is het op een ander moment terugkomen?
Nee, eigenlijk niet. Omdat ik ook wel ergens, wat ik ook wel top, waar ik vroeger kon ik echt wel, denk ik. Ik was daar mentaal denk ik niet super sterk in. Ik was wel redelijk wel snel om te krijgen. Als het spannend was, dan was ik wel om te krijgen.
Ik heb mezelf er zo in.
Dus dat is wel... En op een gegeven moment, er zijn momenten waar ik er later aan terug heb gedaan, dat ik denk echt met de lomste cheesiest pick-up lines, dat je dan gewoon, dat je daarin meegaat, waarvan je, als je nadenkt, dat je denkt, dit is echt lomp, dit gaat echt helemaal nergens, het is totaal niet gewoon. En nu, als dit nu gebeurt, dan kijk ik echt heel droog uit mijn kop, en dan is er iemand ook van, oké, nee, dit werkt niet. Dit is ook een bepaald soort flirten, dat bereikt mij niet meer. Of ik ben er gewoon insensitive gewoon voor geworden. Of het is gewoon echt totaal niet meer aantrekkelijk.
Dus het is ergens van zelfs bij iemand die een complimentje geeft, bang zijn dat het uit de hand gaat lopen, gegaan naar helemaal de andere kant?
Nou ja, ik kan gewoon een compliment wel incasseren. Alleen het is wel wanneer ik merkte vroeger wanneer er geflirt werd, dan was het meteen een bom. En nu is het echt van oké, prima, leuk.
En, eerst maar eens kijken of je echt leuk bent.
Ja, zoiets. Het komt bij me binnen, maar ook weer niet extreem bij me binnen. En dat vind ik op zich ook wel. Dat geeft ook een soort van rust. Los van de rust die ik al heb van het open zijn. Waardoor ik nu echt het idee heb van, nou ja, dit is gewoon wie ik ben. En ik kan nu zelf keuzes maken. Op dat moment was ik totaal niet wie ik was. En ja, gebeurden allemaal situaties die op zich, natuurlijk, daar maak je zelf keuzes in. Maar ja, het waren op zich best wel duidelijke indicaties dat ik gewoon niet goed bezig was. Sowieso niet goed bezig was, maar daarnaast ook nog niet
ook
goed
nog
bezig
niet
was.
Goed bezig was, op twee manieren.
Op twee manieren. Ja. Dus ja, dan weet je ook wel gewoon van, Hier moet iets veranderen. Alleen ja, daar heb je soms iemand anders voor nodig.
Ja, maar gelukkig had je die mensen op dat moment. Hoe heb je toen die overstap gemaakt van inderdaad de hele tijd vreemd gaan en bang zijn en nare dingen doen?
Er is een tijd geweest dat ik een korte pauze heb gehad van hoe ga ik dit vormgeven in mijn hoofd. En dan ga je gewoon dingen proberen. En dan Het was nog niet bij mij eerst volledige acceptatie. Het was eerst gewoon kijken, nou, dit ga ik dan. Ik bracht het ook altijd voorzichtig. Van, nou, dit is wat ik doe. En dan, ik had het gewoon, wat ik in één zin heel duidelijk kon zeggen, daar deed ik gewoon een half uur over. En daarna was het uitproberen. Maar gevoelsmatig, omdat ik het één gewend was, voelde het nog altijd wel een beetje als dit
fout.
Is, ja.
Oh ja.
En het was ook niet dat ik meteen echt open polyamorous people tegen ben gekomen in het eerste moment. Dus dan is het sowieso als je van huis uit monogame mensen dit moet gaan uitleggen.
Ja.
Dan voelt het alsnog wel een beetje raar. Dan heb je nog, wanneer je dan echt mensen tegenkomt die polyamor zijn, dan wordt het al.
Ja, en je wordt bij je vrienden soort van ook meteen de ambassadeur voor het idee.
Dat,
terwijl je zelf nog aan het uitzoeken bent.
Dat is sowieso wel in mijn kring. De mensen die mij daar wat over vragen, dat zijn dan mensen die eigenlijk vrij weinig mensen kennen, of eigenlijk niemand kennen, behalve ik. Die zo leeft. En dan krijg je altijd, oh ja, ik heb die documentaire gezien, dus ik weet hoe jij leeft. En dan krijg je ook allemaal vragen. Ja, hoe doen jullie dat? Nou, weet niet. Ik ben gewoon één persoon. Het is niet dat ik ben totaal niet de spokesman voor
voor deze groep mensen. Ja.
Dus het en sowieso denk ik dat je daarin nooit echt uitgeleerd bent. Want ja, ik bedoel, alles wat met gevoel te maken heeft, daar leer je van. En ik dacht een half jaar geleden dat ik het wel uitgevogeld had. Ja. Tot een maand geleden. En dan gebeurt er weer iets. En dan denk je, nou, dit ga ik echt nooit meer doen. Dus ja, dit is
ja, je denkt elke keer dat je de set regels hebt, of het set non-regels hebt, waarmee het werkt. En dan komt er altijd wel iets.
Maar ook gewoon mensen waarmee je gewoon die die op een bepaalde manier erin staat, waar je toch een enorme aantrekkingskracht bij voelt. En dan ga je dat uitvogelen en dan merk je dat bijvoorbeeld diegene het helemaal niet aan kan. Die wil dat eigenlijk wel, maar achteraf is het zoveel vrijheid dat je er niet mee om kan gaan.
Oh ja.
En
hoe uitzicht dat dan?
Nou ja, in dat geval, het was een hele intieme band. Maar uiteindelijk voelde zij dat ze over bepaalde dingen moest liegen, waar ze niet over hoefde te liegen. En wat bij mij toen heel erg raar voelde, omdat in de tijd dat ik dan vreemd ging, begreep ik ook wel achteraf waarom ik dat deed. Het was, achteraf kon ik ook wel logisch, zeg maar, kijken van, oké, dat is gebeurd om die en die reden.
Omdat
dat
je het goed iets miste in iemand anders, toch? Ja.
En, maar ook als ik voelde dat ik ergens om moest liggen, was dan altijd, je wil iemand anders niet kwetsen, omdat.
Ja, dus ga je liggen.
Maar op het moment dat je allemaal vrijheid hebt en je mag alles doen en het is oké, en je laat het ook weten. En ja, iemand, dan is het toch iemand kan er niet mee omgaan. Dan is het toch een intern proces. En ik had ook echt zoiets van, ik dacht, ligt het aan mij? Heb ik nou echt zoveel dwang opgelegd? Want elke keer dat ik voelde dat ik over dingen moest liegen, was het bij mij altijd, ja, als ik hiermee naar buiten kom, dan ga ik iemand kwetsen. Of dan ligt er iemand heeft zoveel druk op mij gelegd dat ik nu niet dat kan doen.
Wat ik normaal zou willen doen. Ja.
En dat was niet het geval.
Was het een soort zelfopgelegd? Was het nog gewoon oud zeer? Of,
Ik weet niet wat dat was. Want ik denk dat ze zichzelf gewoon heel erg aan uitvogelen was. En dat ze dacht, dit is heel oké. En ook, ze had wel, zei ook dat ze zich goed bijvoelde. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat ze heel erg struggelde met labels. En omdat je, ja,
ja, je moet.
Ik ben ook niet iemand, ik gebruik labels puur om mensen uit te leggen wat ik doe.
Ja, zelf labels zijn voor andere mensen, ja, niet voor jezelf.
Het is voor mezelf, is het, ik zou me niet per se identificeren als polyamoreus of ethisch non-monogaam. Hoewel dat feitelijk gewoon.
Ja. Alleen, het is meer een gevoelskwestie.
Ja. Ja. Alleen, ik denk misschien ook bij haar dat het een ding was van, ik kan niet wat jij doet, maar wel, zeg maar, ik ben niet hetzelfde.
Oh, ja.
En dan was het altijd van, zei ik van, ja, maar je bent uit een relatie gekomen. Je houdt nog van diegene, je ziet diegene nog steeds. En je ziet mij, en je vertelt ons beide. Dus ik weet niet wat je daar.
De facts add up.
Ja. En op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd, weet je, we kijken beide naar dezelfde kubus. Alleen ik sta iets dichterbij en ja, staat iets verder af. Maar dat jij het heel klein vindt en ik heel groot, dat ligt puur aan hoe je ernaar kijkt.
Aan het perspectief, ja.
Dus uiteindelijk, dan kom je erachter dat er leugens zijn over bepaalde dingen, over kleine dingen. Dat ik denk, moet dat? En dat, ja, ik voel dat aan. En dan is het heel snel dat ik denk van,
ja.
En het, bij mij was het vooral, het was niet eens, voor mij was het niet eens, mijn vriendin die zei eigenlijk, ja, nou, dit is eigenlijk karma. Dit is dus wat het.
Bedankt, lieverd. Ja,
nee, thanks. Nee, maar ja, het is wel, op dat moment ga je heel erg jezelf denken van, ja, waar is dit? Wat heb ik dan verkeerd gedaan? Dat je voelde dat je, want die vrijheid
ergens
had je.
Heb je iemand het gevoel gegeven dat ze tegen je moeten liegen, denk je dan?
Ja, en uiteindelijk moet je gewoon accepteren dat, ja, dat antwoord ga je nooit krijgen. En dat is gewoon een intern proces. Waarschijnlijk acceptatie, toch niet acceptatie.
Ja, of toch ook zo gewend zijn dat je moet liegen.
Ja.
Want het is ook de allereerste keer dat je dat er wordt gezegd, het is oké.
Ja.
Vertel het gewoon.
Ja.
Gaat je hoofd een beetje, hoeveel moet ik vertellen? Hoeveel moet ik niet vertellen? Wat moet ik achterhouden? Dat je toch een soort van zo gewend bent om te liegen, dat je dat maar blijft doen.
Ja.
En
het begon eigenlijk, had ik van tevoren al eigenlijk kunnen eten. Want het begon eerst met dingen verzwijgen. Mm. Die gewoon echt heel erg, wat ik gewoon kon. Wanneer ze gewoon, wat ga je doen? En dan zeg maar de helft vertellen en dan, oké.
En dan krijg je de is zwijgen liegen discussie.
Ja, en daarna heb je ook nog eens gewoon van het, ja, en later heb ik even afgesproken. En maar echt dan zeg maar dingen benoemen, maar dan half dat je moet gaan doorvragen en dat je dan hele korte antwoorden krijgt omdat iemand het gewoon awkward vindt. Omdat
maar dat is echt gewenning.
Ja, dat is echt gewenning. Maar dat ging op een gegeven moment water dat weg.
Dat werkt niet, hè?
Nee.
Zo, maar dit soort dingen zijn zo jammer inderdaad. Dat die gewenning erin zit bij ons allemaal, denk ik. En dat je echt een soort van jezelf ertoe moet zetten om alles eerlijk te vertellen.
Ja.
En maar dat heel erg ook aan jouw kant, denk ik. Dat je daar zo zit van, wat heb ik nou gedaan?
Ja.
Dat jij het gevoel hebt dat je tegen mij moet liegen.
Ja.
Want ik heb alleen maar geschreeuwd dat je eerlijk tegen mij mag zijn.
Ja, en dat is... Het is aan de andere kant... Eerst was ik echt ontiegelijk pissig, maar daarna had ik ook wel eens iets van, ja, weet je, juist door waar ik uitkom, had ik ook wel eens iets van, weet je, misschien is dat ook wel gewoon echt leerzaam. En,
dat is toch een beetje karma.
Ja, ja. Ja. En het heeft me, in die zin heeft me ook wel weer iets goeds gebracht, omdat ik nu ook wel weet van, nou ja, iemand die dusdanig heel erg zoekende is, dus echt in de beginfase,
ja,
dat ga ik niet meer doen. Want dat is voor mij echt soort van...
Dat is klaar.
Ja, dat is klaar. Waar ik eerst daar nog voor open stond, ben ik daar nu wel... Ja,
als je dat samen met iemand kan doen, dan kan je allebei... En dan ligt de ene keer een beetje, dan houdt de andere keer een beetje achter. En dan ga je dat een beetje uitzoeken. Maar op een gegeven moment, als je zelf geen moeite meer hebt met eerlijk zijn en alles op tafel gooien, en iemand anders doet dat wel bij jou, ben je alleen maar...
Ja.
Nee, dit dus niet meer.
Dat is dan ook echt volledig, dat is voor mij volledig
dat
ook klaar.
Dat is klaar. Ja. Ja, dus dat gebeurt na hoe lang ongeveer?
Dat ik hier achter kwam.
Dat je dat punt bereikt dat je niet meer met beginners wil?
Inmiddels een maand, anderhalf maand geleden gebeurd. En eigenlijk heb ik toen al meteen gedacht van, hell no, dit gaat hem niet meer worden.
Dus een jaar of vijf.
Vanaf het moment dat ik achterkwam dat ik niet meer mijn beginners wil?
Ja.
Nee, dat is nu echt gewoon echt, dat is fris. Dat is echt heel...
Dat is echt net nieuw.
Ja, dat is echt net nieuw.
Ja, ik heb dit inderdaad vorig jaar actief besloten met exact dezelfde gang van zaken. Dus je gewoon bent van, ik heb 100 keer gezegd dat je eerlijk tegen me kan zijn. Ik word nooit boos.
Ja.
Behalve als je niet eerlijk bent over het niet eerlijk zijn.
Ja.
Ja. Geweldig. Fascinerend ook hoe we daar toch een soort van lijn ook in zit.
Mm-hmm.
Die iedereen doormaakt. Op dezelfde manier. En sorry voor alle mensen die luisteren, die aan het begin zitten en dus de hele tijd per ongeveer achterhouden. Er zijn ook mensen, denk ik, die van zichzelf gewoon niet geneigd zijn te kletsen. Die gewoon wat introverter zijn, of wat rustiger. Zeg dat tegen een partner.
Ja.
Zeg dan, ik ben gewoon een wat rustiger, introverter persoon. Want dat kan je zien. Want ik vertel je ook bijna niks over mijn werk.
Ja. Ja, dat ik vind het fijner dat als ik weet van als iemand zegt, nou ja, waar kunnen we het wel en waar kunnen we het niet over hebben? En ja, dit vind ik niet heel erg boeiend om te melden. Ik denk, oké, het kan. Maar als ik erna zou vragen, gewoon puur uit interesse, zou je het dan vertellen? Want daar zit ook natuurlijk wel nog een verschil in. En daar hoef ik dan niet heel erg diep in te graven. Maar dat is wel... dat is wel voor mij een dingetje,
zeg maar. Je wil gewoon de waarheid.
Ja.
Je wil gewoon... En dat hoeft niet de hele uitgebreide waarheid te zijn.
Ja, maar wel dat is gewoon... Ja.
Ja. Ja. Ja, maar dat is ook uiteindelijk waar het allemaal om draait. Niet over met wie heb je seks, hoeveel vriendinnetjes heb je, maar hoe eerlijk loop je door het leven, hoe eerlijk ga je met mensen om.
Ja, maar ook gewoon een normaal... Kijk, vooral als je... Wat ik voelde toen ik uiteindelijk mezelf echt accepteerde als polyamorist, op het moment dat je mensen je vragen van wat ga je doen en je zegt, nou hé, ik ben vandaag mijn vriendin, dan, en iemand gaat daar in een gesprek heel leuk mee om, dan voelt dat ook meteen een heel stuk beter.
Ja.
Op het moment dat wat minder warm wordt ontvangen, voelt dat op zich, ik kan daar best zwaar aan hangen.
Ja.
Maar het is ook dat op het moment dat ik oprecht geïnteresseerd ben in iemand en ik vraag naar iemand van, hé, wat ga je doen vandaag? En ik merk dat het heel kort of heel, dat het gesprek heel raar loopt. Dat ik al denk van, Terwijl als er gewoon antwoord wordt gegeven, dat is bij mij gewoon interesse. Maar op het moment dat ik dan voel van, oef, hier shit iets, dan gaan er bij mij allemaal alarmbellen rinkelen, waardoor ik denk van, waarom is dit zo moeilijk, terwijl het niet moeilijk hoeft te zijn.
En dan lijk je, als je op dat moment boos wordt, lijk je jaloers.
Ja.
Want dan lijkt het alsof je per se wil weten waar iemand heen gaat.
Ja.
Dat is het niet.
Nee.
Je wil gewoon dat iemand eerlijk met je communiceert.
Precies. Ja.
Maar ja, ik heb dan zelf ook wel vaak op zo'n moment zoiets van, ben ik jaloers? Is er eigenlijk hieronder dat ik eigenlijk jaloers ben en dat ik daar... Nee, ik wil gewoon dat mensen...
Ik heb bij mezelf, en daar ben ik heel blij mee, ik... ik ben erachter gekomen. Ik dacht van dat ik wel gewoon jaloezie, maar dat heb ik echt totaal niet. Maar misschien ook gewoon juist door mijn te zaakjes slechte periode. Dat ik eigenlijk wel begrijp van de keren dat ik vreemd ben gegaan, heeft dat hoeft niet per definitie iets te maken hebben met de relatie. Sterker nog, het kan gewoon goed zijn, maar ik vond gewoon ergens iets leuks.
En, dit ja, was hier toevallig.
Ja.
Was
ook. Ja. Ja. En dan is het ook gewoon van, ja, dan gebeurt het en dan is dat fijn. En dan is de vraag altijd, ja, heb je er dan spijt van? Ik geloof dat de meeste mensen, die als ze betrapt worden bij vreemdgaan, niet spijt hebben van het vreemdgaan, maar spijt hebben van het liegen. Dus op het moment dat je zegt, ja, ik heb er spijt van, ik denk niet dat ze...
Are you angry you did it? Ja. Or are you angry that you got caught?
Precies. En yeah. dat is het meestal... Ik bedoel, als ze het allemaal eerlijk konden doen, dan hadden ze dat ook wel gedaan. Dus ja, wat dat betreft... Ja, mensen moeten daarin gewoon heel erg naar zichzelf kijken van wat heb ik nodig? En ik had ook wel gehoopt ergens dat in een tijd van social media waar alles open is en waar je eigenlijk meer access hebt tot dit soort dingen, dat het...
De info bedoel je ook? Of
ja, de info en wat polyamorie is en hoeveel mensen het zijn en dat gewoon iets normaals is. Dat anno 2020 we wel vele malen verder zijn. Ik bedoel, als je
dat
wel
er meer mensen oud zouden zijn.
Ja, ja, maar ook gewoon ja, als je kijkt naar waar Nederland vaak mee loopt te pronken. Dat we het eerste land waren dat het homohuwelijk legaal maakte. Ik weet niet hoeveel jaar geleden dat is.
Dat is 19 jaar geleden nu.
In die 19 jaar is er daarin... Voor wat ik had verwacht, dat we in die zoveel, in die 19 jaar zouden doen. Ja, is niet echt dat het veel vrijer is geworden mentaal.
Nee, ik heb eerder het idee dat het nog wel wat afgeslotener is geworden.
Ja, dat heb ik ook.
Een beetje een buzzword, maar het is ook heel gepolariseerd. Zeg maar, mensen zijn bij alles of er heel erg tegen of er heel erg voor. En dat maakt mezelf ook ontzettend...
En ik denk dat het ook wel een beetje komt doordat Nederland heel erg kijkt naar Amerika. Terwijl in Amerika, tenminste de Amerikanen die ik spreek, die vinden Nederland echt een hippieland. En er wordt allemaal gedaan, ja, jullie zijn zo vrij, dit en dat, zus en zo.
Jullie allemaal niet.
En het is geweldig en ik wil hier gewoon... En dan denk ik, oké, maar met bijna alles hebben we de invloeden van Amerika en kijken we naar Amerika. En hoe we met dingen omgaan, kijken we naar Amerika. En
zeker jonge mensen. Ja. Het is juist heel dichtbij nu. Om al je info te halen uit Amerikaanse online shit. Ja,
en dat is... daarom is het ook misschien een beetje zonde. Gewoon dat we niet zijn waar we nu zijn anno 2020.
Nee. Want wat zou dat moeten zijn? Ik ben het er... obviously mee eens. Maar is dat inderdaad vooral een open houding? Of is het iedereen inziet dat ze moeten stoppen met vreemdgaan?
Ik denk, als je die open houding hebt, dan weet je ook dat je moet stoppen met vreemdgaan. Vooral een reality check naar jezelf van, dit kan. Ik denk dat ook, als je dat hebt, dan zou dat ook een oplossing zijn naar waarom er dat er meer mensen van kleur open en polyamorous worden. Of al het al zijn, maar in ieder geval open.
Maar er niet over bespreken.
Want dan weet je ook... Ik denk dat sowieso bij vrouwen van welke kleur dan ook... het slutshaming gedeelte is toch een dingetje. Dus op het moment dat je daarmee naar buiten komt... Je bent de enige die daarmee naar buiten komt. Terwijl er naast je mensen zijn die precies hetzelfde denken, maar eigenlijk hun mond niet open trekken omdat ze hebben gezien hoe het bij jou gaat.
Ja,
dan wordt het een ding.
En je tegelijkertijd naar buiten veroordelen vaak ook nog, terwijl ze zelf hetzelfde doen. Ja.
Dat vooral. Dus ik denk dat op het moment dat iedereen en zichzelf gewoon goed in de spiegel kijkt van wat wil ik, wat past bij mij, want liefde of relaties is een dusdanig groot ding in mensen hun leven. Huwelijken. Ik heb wel eens vaker gelezen dat 2 van de 3 huwelijken, nou dat zijn natuurlijk niet alle relaties, maar 2 van de 3 huwelijken eindigen gewoon binnen 10 jaar. Nou, dan is dat wel echt al zegt dat wel al genoeg.
Het
zeg
zou
maar.
Het argument groot genoeg moeten maken.
Ja.
Toch? Ja.
Dus het gewoon. En het is prima als je monogaam bent en dat is wat je wil doen. Alleen, ik denk dat heel veel mensen het ook echt willen doen. Ik denk dat heel veel mensen denken, dit is een mooie plaatje. Maar is dat ook wat mensen willen? En wat men ook niet moet doen is... Nou ja, ik heb nog nooit, als je monogaam bent, ben je gewoon monogaam. Als je dan denkt van, ja, elke man is bij me vreemd gegaan, dus ik ga maar dit doen. Mm. Want dan, dat lijkt mij ook niet echt
om
de insteek.
Te beschermen,
ja, dat lijkt me ook niet echt de insteek.
niet.
Ja, is er genoeg die dat doen? Nee, nou ja, dan heb ik in ieder geval een soort
dan
van...
Dan heb ik controle.
Ja, ja. Terwijl, ja, dat...
Ik heb dat nog nooit gehoord.
Dat is...
Dat, kan ik iemand over uitnodigen.
Maar dat... ik denk dat het... als vooral mensen ook moeten stoppen met zeiken. Ik denk dat we heel veel doen, is heel veel naar andere mensen wijzen. Dus wanneer iemand iets doet wat vreemd is... En dan wijst verder naar van, kijk dat. Kijk
ja, vreemd bestaat alleen maar in vergelijking met anderen en je eigen onzekerheid
ja.
natuurlijk.
En ik denk dat het ook nog steeds, ondanks dat het hier zo te zaakjes vrij zou moeten zijn, op een moment dat als je... met twee vrouwen op straat loopt, hand in hand. Ik snap dat men gaat kijken. Dat begrijp
op
ik.
Op dit moment.
Ja, dat... En dat te kijken hoeft niet per definitie negatief te zijn. Maar dat geroezemoes en gelul op het moment dat ze achter je zijn... En dat heeft elke groep tot op een bepaalde... als je ergens in Earthquart of Buffalo of welk ander dorp dan in Nederland ook woont.
Je hebt geen idee waar dat is.
Ja, ergens in het noorden. Okay. Als je daar loopt met een huidskleur, dan gaan mensen je ook aankijken. Want ja, weet je, iedereen heeft tot een bepaalde graad wel daarmee te maken. Alleen ik denk dat als mensen gewoon accepteren, dit is er gewoon allemaal. En het is alles, in principe is alles gewoon wat het is.
Yeah.
En dat is normaal. En niemand hoeft te wijzen, dan heb je ook een heel stuk minder gezeik.
Nee, en dat als je dan, of dat nou, hè, waar het net over hadden, slutshaming of huidskleur, of inderdaad met twee mensen hand in hand lopen, wat het ook is, als je dan erover wil praten, praat er dan over met degene die je net ziet.
Ja.
In plaats van geroezemoes achteraf.
Ja.
Ik bedoel, openheid is niet alleen maar meteen geloven dat alles oké is en inderdaad weten dat alles er is, maar ga ook gewoon... Hey, waarom doen jullie dat?
Ja, ja, nee, ik
als
heb,
het veilig
ja,
is. Ja, right? Nee,
ja. Ik heb wel eens met, ik heb wel eens van een oud collega, die kwam echt. Dus, ik hing het sowieso. Ik hang nog steeds niet aan de grote boom, maar voor mij was het gewoon zo. Op het moment dat ik weet dat het awkward kan worden in een situatie, en ik zou persoon A naar dezelfde situatie meenemen als persoon B, dat ik wel eens iets kan gaan uitleggen. Maar in dit geval was het zo, was de vraag van een oud collega van, ja, en hoe oud is je vriendin? En toen, ja, welke? Dan moet je dingen gaan uitleggen.
Terwijl je geeft antwoord op de vraag.
Ja. En dan wordt het een ding en dan krijg je heel veel vragen. En daar is iemand dan aan het meeluisteren. En die komt dan gewoon heel random gewoon uit de hoek. Oké, maar...
terwijl diegene eerst niet
meedeed. Ja, die deed niet een gesprek. En die zie je dan nadenken. En die dan
je ziet al die radertjes.
Ja. En die komt daarna, wanneer het hele gesprek al over is, komt daarna met vragen van, ja, maar hoe doe je dat? En agenda. En
de praktische.
Waar ga je straks naartoe na werk? En dat soort dingen. Dus... Ja, dat is ook gewoon wel leuk. En vooral als men er nieuw mee is, maar oprecht geïnteresseerd is.
Ja, ja. Dan is bijna net zoals dat als een kind een vraag stelt.
Ja.
Dan geef je ook antwoord.
Ja.
Ook als het een vervelende vraag is. En
ja.
Zolang mensen een beetje zo zijn en nog nieuwsgierig en inderdaad gewoon accepteren dat er een range aan opties is.
Ja.
Prima.
En het is ook gewoon niet... geïrriteerd zijn door een vraag. Want ik denk ook dat heel veel mensen snel getriggerd zijn omdat ze of iets te veel hebben moeten uitleggen. Ik denk ook wel in dat telt ook voor het hele racisme debat nu. Je hebt nu heel veel mensen die, of tenminste, ik zie genoeg mensen in de media die zeggen van, ja, ik ga dit niet meer uitleggen, want ik heb dit vaak en je moet het nu wel weten. En de reden dat ik daar in die zin moeite mee heb, is dat je weet eigenlijk dat waar je emotioneel waarde aan hecht. Mensen moeten, wanneer ik mensen hoor zeggen, ja, witte mensen moeten nu wel weten, want het is internet, je had het nu wel echt wel kunnen weten, dan wil je het gewoon niet weten. Nee, zo simpel is het niet. Het is gewoon vrij simpel. Als ik geen waarde aan iets hecht, dan kan het tot me komen, maar of ik me er echt in wil verdiepen, überhaupt. Ja. Ik bedoel, ik ken iemand uit Palestina. En natuurlijk hoor ik wel het een en ander van het conflict. Mm-hmm. Maar dat wat ik hoor gaat hierin, dat borrelt een beetje en dan gaat er een andere oor uit.
Ja. Dus, omdat het niet jouw
onderwerp
is. Ja.
En op het moment dat je dat ik daar zoiets heb van, ja, lekker boeiend, dan dat kan, want ik bedoel, het is niet dat het dusdanig impact op mijn leven heeft, maar omdat ik met hem omging, was het van, oké, wat is dit ding? Want blijkbaar is het de struggle.
En het doet jou pijn.
Ja.
En ik mag jou.
Ja.
Dus nu ga ik met mijn Palestijnse vriend staan. Ja,
ja, en dan is het meer zo van, hij had het er dusdanig vaak over. En dan denk ik van, je lult hier zo vaak over. Misschien moeten we het hierover hebben. Want het is blijkbaar een ding dat speelt.
Ja, het grote verschil is natuurlijk dan wel dat je, in deze situatie had je eerst nul.
Ja.
En daarna, oké, jij cared, dus ik care.
Ja.
En op het moment dat mensen zeggen, ik zit op -5 en ik blijf lekker op -5.
Ja,
dan ben ik van, je had Google.
Maar ik denk ook dat daar een gedeelte in zit van, het zijn twee dingen. We hebben het hele Zwarte Piet gesprek gehad. En ik denk dat dat dusdanig lang heeft geduurd. Dat men op een gegeven moment is gaan uittunen. Van alle kampen gaat mensen gaan langzaam uittunen. Want alles wat te lang duurt, of men het nou belangrijk vindt of niet, op een gegeven moment gaat men uittunen omdat het te lang duurt. Dat zie je nu met het hele corona gebeuren. Men kijkt niet meer naar coronanieuws. Het ding daarmee is dat op het moment dat het je niet aangaat, of dat je denkt dat het je niet aangaat, en je hebt eigenlijk alleen maar, je hebt er zelf geen last van, dan is het voor jezelf geen probleem. En dan is het verdiepen erin is niet echt nodig. Tussen haakjes. Het is onaantrekkelijk. Ja. Maar waarom zou je dat gaan doen? Ik bedoel, ik ga ook geen zelfhulpboeken lezen op het moment dat ik niet denk dat ik die zelfhulp nodig heb. Dus het blijft voor heel wat mensen, blijft het, die zijn dat, dat er steeds meer mensen ook open naar bepaalde zaken kijken, komt ook door de tijd. En ik hoor ook genoeg mensen, ja, dit wist ik niet. Het is ook niet heel gek, want op school betreft racisme gesproken.
Bij kinderen en bij educatie.
Ja, ik heb op school, ik ben Surinaams, dus ik heb obviously dingen meegekregen van de slavernij. Maar dat niks op school. We krijgen genoeg mee over de VOC, maar dat zijn toch net iets andere verhalen.
Op school kreeg ook niks mee.
Nee, maar dat precies dat. Dus het is niet, het is op een bepaalde manier is onderwijs. Onderwijs kan heel veel goed doen door daar gewoon ook zich mee te bemoeien. En op elk vlak, maar ook gewoon in ontwikkeling van jezelf. Wat school sowieso te weinig doet, die geeft gewoon vakken mee.
Ja, veel te weinig zelfontwikkeling.
Ja.
Emotieregulatie.
Ja. Ik denk dat heel veel mensen op school, die krijgen gewoon eigenlijk vakken op een bord gepleurd en daar moeten ze mee doen. Maar niemand weet, heel veel mensen die uit school komen denken, wat ga ik nu doen?
Hoe ben je daar niet in begeleid?
Ja.
Hoe ging je educatie van een mens worden niet over wat jij als mens wil?
Dat is het hele ding, moet zijn gewoon in, op gewoon vanaf 12 jaar, oké. wie ben jij? Wat ja, wil je? Wat vind je? En dan ook nog gewoon niet gewoon, dat hoef je niet meteen wanneer je 12 bent achter te komen, maar gewoon van 12 tot 16 of 18, wanneer je op middelbare school zit. Oké, wie ben je? Maar ook gewoon qua seksualiteit, qua alles, het hele plaatje.
En het gaat niet om een antwoord daarop hebben aan het eind van die 4, 5, 6 jaar. Het gaat om hebben geleerd hoe je het bevraagt.
Juist.
Zowel in jezelf als in de structuur om je heen. Ja. Want we voeden nu kinderen op die worden geleerd. Op een gegeven moment weet je iets, dan weet je het.
Ja.
In plaats van kritisch denken, vragen stellen. En dan wordt er vaak dan gezegd, ja, maar dat leer je dan op de universiteit. Niet iedereen gaat naar de fucking universiteit. Nee. Niet iedereen gaat dat leren. Dit is niet hoe we het moeten doen.
Nee, en school moet ook niet een ding zijn voor... Kijk, natuurlijk als je een bepaald vak wil leren, heb je daar bepaalde scholing voor nodig. Alleen, wat men ook... ik denk dat wat men niet heeft, los van het ontwikkelen op school, is... als school is leuk als je jezelf kan ontwikkelen en als je het idee hebt dat je iets doet waar je later ook nog... Ik heb met bijna alle vakken die ik heb gehad, daar heb ik nu vrij weinig aan.
Mm.
Ik bedoel echt, Frans was ik prima in, maar ik spreek nu geen woord Frans meer.
Nee.
Dus het mag ook meer zijn. Qua vakken, als je dan toch al aan het praten bent met mensen van wat wil je? En ik denk dat dat bij heel veel mensen, die zijn zo last, dat ze gewoon een soort van guidance nodig hebben. En ik denk dat het bij heel veel mensen redelijk overeenkomt. En ik denk dat, het is niet dat je hele praatgroepen op school hoeft te houden, maar ik denk dat dat soort dingen op zich wel zouden kunnen helpen.
Nou, een stukje.
Ja. En ik denk ook wel naar hoe kijken naar elkaar, want Nederland is heel erg gepolariseerd. Precies. En ik denk dat als je ook weet, hoe kijk ik naar een ander en hoe komt dat? En wat is er, wat is gebeurd? Dingen als racisme. Ik geloof, bij racisme komt uit twee bronnen. Het ene gedeelte onwetendheid en ander gedeelte gewoon domheid. Onwetendheid kan je wat aan doen.
Ja. En dan los je dat andere daarmee op.
En dan kan je dat andere dan kan je daarmee oplossen. En het, als je dat op een gegeven moment... als je weet waarom kijk ik naar mensen, maar ook hoe geef ik het een plek? Los van... want ik bedoel, we hebben ook mensen die religieus zijn en die zullen vast hun normen en waarden hebben. Maar hoe ga ik ermee om? Zelfs binnen in... wie ik ben, waar ik het wel mee eens ben en waar ik het niet mee eens ben. Als ik het ergens niet mee eens ben met iemand, hoe zorg ik dat ik daar zelf wel, dat ik die haat in mezelf niet groter maak? En hoe ga ik er op een bepaalde manier mee leren leven? Want ik denk dat heel veel mensen dusdanig afgunst naar elkaar hebben en ook gewoon op basis van wat over nou etniciteit of zo. En dat loopt ze op te vreten. Nou, dan komt je op dingen terecht als social media waar dat zich uit. Er komen hele nare dingen op. Ik denk dat als je weet leven en laten leven, als je weet hoe je daarmee om kan gaan, ook dat gaat een hele hoop oplossen. Je hoeft het niet met alles eens te zijn, maar al die haat.
Je hoeft het niet met alles eens te zijn. Je hoeft het gewoon niet te zeggen.
Ook dat.
Kijk, maar tuurlijk, we willen uiteindelijk dat niemand meer intense racistische shit denkt. Ja. Maar het begint met dat we met elkaar afspreken. Dat ook al denk je dat, dan is dat jouw shit.
Ja.
Dan moet jij daarmee dealen.
Ja.
En inderdaad, of je geeft het een plek, of je lost het op met kennis.
Ja, maar ook als je ook dat van het een plek geven. Je voelt niet meer de behoefte om het te zeggen als je de plek hebt gegeven. Ik heb ook wel eens collega's gehad waarvan ik denk, oh, wat een naar kutwijf. Alleen, het was voor mij geen reden om het te zeggen, mits die reden zich. Ja, als een moment daar was, dan kon dat eruit. Maar op een moment dat het niet nodig is, dan hoeft dat niet.
Nee.
En ik denk dat in een tijd als deze, als iedereen gewoon zichzelf gewoon checkt van oké, wie ben ik, wat wil ik, waar, misschien een hele brede van, maar waar sta ik voor, waar wil ik naartoe. Als iedereen dat doorheeft, en dat ook voor zichzelf houdt. En de, tenminste, het is niet van, je, dat mag je niet uitspreken. Maar ik ben een heel groot fan van, heel veel mensen praten heel veel en doen heel erg weinig. En des te minder je doet en des te meer je praat, wordt het hele idee van je zijn wordt zeer onaantrekkelijk. Dus op het moment dat je heel erg, als je doorhebt wie je bent, wat je doet en wat je wil, en je gaat er heel hard aan werken, dan trek je automatisch die mensen aan die jij nodig hebt om je heen. En als iedereen dat doet, dan kom je automatisch, ja, een stuk dichter bij elkaar. En het zou gewoon cool zijn, misschien is dat een utopie, maar het zou heel cool zijn als iedereen gewoon zegt van, oh, jij doet dat, tof. Weet je wel? En je weet in principe, als je dan op school hebt gezeten en ook op school meekrijgt wat polyamorie is, of wat alles eigenlijk is, elke optie krijg je mee, dan is, ja,
dan is het af. Ja. Dan gaat er nooit meer iemand iets naars doen.
Ja.
Op die, vanuit een onwetendheid.
Ja.
Die bestaat dan niet meer, denk ik.
Dat denk ik ook. Ja. En dat moet wel, ja, daar ligt een grote taak
een
bij scholing.
Bij scholen, ja. Bij educatie in het algemeen, ja.
Ja.
Ja. Nou, we hebben het opgelost. Ja, denk ik.
Ja.
Nou, we hadden maar een uur en een kwartier nodig. Waar zijn ze mee bezig in Den Haag?
Nou, hopen dat ze luisteren.
Ja, ja. Dankjewel.
Ja, hartstikke bedankt.
Hallo en bedankt voor het luisteren naar deze hele bijzondere aflevering van de Poly Podcast. Ben je nou zelf niet zwart en denk je, ik moet meer weten over antiracisme, en geloof me, dat moet je, dan wil ik heel erg graag Love's Not Colorblind aanraden van Kevin Patterson, een zwarte man uit de poly community in Philadelphia, die heel mooi beschrijft hoe racisme en representatie in polyamoreuze en alternatieve communities in Amerika werkt. En ik denk dat het ook heel herkenbaar en overdraagbaar is naar Nederlandse communities. Denk je nou, ik wil nog wel wat meer? Dan raad ik van harte Hallo Witte Mensen van Anousha Nzume aan en Dipsaus de podcast. Ben je nou wel van kleur en heb je dit zitten luisteren, dan hoop ik dat je je gezien hebt gevoeld. En dan wens ik je de komende tijd überhaupt veel sterkte toe. En we komen er hopelijk allemaal samen aan de andere kant mooier uit. Ben je nou al de hele afgelopen anderhalve week aan het voornemen om te gaan doneren aan een van de antiracismebewegingen in dan wel Nederland, dan wel Amerika? Dan kan je daar resources voor vinden in de show notes.